Dit is een podcast van Rijnmond.
Als kind van een historicus kan ik onze familiegeschiedenis terugtraceren tot 1600. Maar er is een gat. Een periode waar weinig over werd gepraat. 1940 tot 1947. En dat terwijl ik van kinds af aan al gefascineerd ben door de Tweede Wereldoorlog. En alles wat ik daarover kan vinden verslindt. Ik weet dat mijn overgrootvader, Jan, opgepakt is door de Duitsers en te werk is gesteld. Ook weet ik dat zijn zoon, mijn opa Fulps, of Ful, zoals hij genoemd werd, actief was in het verzet in Maassluis. Maar waarom weet ik niet meer dan de grote lijnen? Recent heeft het Verzetsmuseum haar vaste tentoonstelling vernieuwd. Er worden persoonlijke verhalen verteld uit het hele land over de Tweede Wereldoorlog. Verhalen van mensen van alle kanten. Dit zorgde voor een maatschappelijke discussie over de term verzetsheld.
Het is een zonnige woensdagmiddag, wel vrij koud. Ik ben onderweg naar het Verzetsmuseum, daar ben ik nog nooit geweest. Eigenlijk best wel slecht. Ik zou dat al lang een keer gedaan moeten hebben. Ik ben op zoek naar welke tram ik moet nemen.
Best gek inderdaad, dat ik als kleinkind van een verzetslid uit Maassluis en als iemand die gefascineerd is door de Tweede Wereldoorlog nog nooit in het Verzetsmuseum ben geweest.
Dat is dus tegenover Artes. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben wel helemaal overprikkeld van Amsterdam. Dat is wel classic. Ben ik er al voorbij gelopen. Oh ja, ik loop er voorbij. Hoi.
De museumkaart?
Ja, dat weet ik dus niet of dat hij het nog doet. Ik denk dat hij verlopen is.
Nee, die is expired. Ja. Ja, dat is al bijna een jaar. Van april vorig jaar. Dus dat is wel heel lang geleden.
Ja.
Mijn naam is Esa Dortmund. En je luistert naar De Geuze. Een podcastserie in samenwerking met Rijnmond. In deze podcast ga ik op zoek naar het verzetsverleden van mijn familie.
Laten zich steeds vaker in uniform op straat zien.
Het museum heeft zich opgedeeld in 3 verschillende tijdvakken.
Van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
Verzet werkt samen. Volgens registers. Onderduikers.
Wat ik wel weet over mijn opa, weet ik van mijn moeder Carla, de jongste dochter van Ful. Maar haar werd ook bijna niets verteld. Er werd thuis haast niet gesproken over de oorlog. Wie was mijn opa? Wat hebben hij en zijn broers en zussen gedaan in het verzet? Was mijn opa een held? En als hij een held was, waarom is hij dan zo achtervolgd door de spoken uit het verleden later in zijn leven?
Voor de illegale pers. Er staan 2 stencilmachines. Er staat een kinderwagen. En onder die geheime bodem zit een krant en een wapen. Er loopt hier een groep Spaanse jongeren rond met een aantal volwassenen. Ik weet niet of het echt een schoolklas is, maar het is wel een uitje. En ik merk dat ik er best emotioneel van word. Omdat ik de hele tijd denk, maar dit gaat ook over mij en mensen.
Ik raak overweldigd door alles wat ik zie, lees en hoor. Door de nonchalante houding van de Spaanse jongeren, die heel begrijpelijk is, besef ik me dat niet iedereen zo persoonlijk geraakt wordt. Waarom ontroert mij dit zo? Ik herken veel in het museum van de flarden die mijn moeder me wel wist te vertellen over mijn opa. Er waren verhalen over illegale krantjes, voedselbonnen en hulp aan onderduikers. Maar waar past mijn opa precies in dit verhaal? Ik ga het toch nog eens met mijn moeder over opa hebben. Opa, die ik zelf nooit gekend heb.
Mijn vader zong natuurlijk wel altijd met ons. Maar in de kast, in de serre, daar stond zijn gitaar. En dat had iets magisch, een gitaar. Maar daar speelde hij nooit op. En dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was... Zo heb ik hem nooit gezien.
Nee, dus wel die foto bij het kampvuur, daar heeft hij dat toch wel?
Ja, maar goed, dat is van voor mijn tijd.
Dus naarmate hij ouder werd, veranderde dat dus ook wel?
Ja, hij werd steeds somberder, denk ik.
En is somber dan ook echt depressief somber? Of is het meer...
Dat heb ik nooit zo gevoeld.
Binnenvetter?
Ja. Mijn vader liet mijn moeder wel voor hem praten, denk ik.
Ja, dat oma kon goed praten.
Ja, en ook dusdanig dat hij dacht van nou... Heeft niet zoveel zin meer, hè? Hoeft niet meer toe te voegen, denk ik.
Maar je vindt het dus ook wel leuk dat ik dit nu ga ondernemen?
Ja, zeker. Ik wil eigenlijk wel meer weten over ik wil wel meer weten over mijn vader eigenlijk in zijn algemeenheid dan dat ik nu weet. En kijk, ik heb wel gezien hoe hij veranderde. En ook de oorlog, dat altijd invloed gehad heeft op wie hij was. En naarmate hij ouder werd, dat het steeds meer invloed ook weer kreeg.
Mm-hmm.
Maar ja, echt wie hij was, of dat weet ik niet. En jij weet het natuurlijk helemaal niet. Want,
opa is een jaar voordat ik geboren werd overleden, maar ook wel... Uit de verhalen weet ik ook weinig van wie hij als persoon was. Weet je, ik weet dat hij van zingen hield. En ik weet dat hij een sausijzenbroodje pakte. En ik weet wel verhalen van hoe hij met oudere neven was. Maar 1, ik heb dat natuurlijk nooit meegemaakt. En 2, ik weet niet wie hij als persoon was. Jij zei van de week, ik had me nooit gerealiseerd dat hij een jonge man was. Als je tussen 20 en 25 was. En dat was ook de eerste keer dat ik me pas realiseerde dat in de oorlog hij dus echt nog een broekie was.
Ja.
Ik heb geen idee wie hij is. En dat is ook wel gebaseerd op wie was hij dan in die 5 jaar, 6, 7 jaar bij de oorlog. Wat is het effect van het overlijden van zijn vader? En het niet terugkomen van zijn vader uit de oorlog?
Ja, van dat soort dingen weet ik gewoon helemaal niks af.
Nee,
daar werd gewoon nooit over gepraat. En naarmate mijn vader ouder werd... en de oorlog dus duidelijk meer een probleem voor hem werd... Was het mijn moeder die zei van... daar moet je het maar niet over hebben... want daar word je zo verdrietig van. Dus ik weet ook niet anders dan dat ik maar niet aan mijn vader moest vragen... want hij werd er verdrietig van. Aan het eind van zijn leven hoefde het gewoon ook echt niet meer voor hem.
Het leven niet of het praten niet?
Allebei. Hij vond dat hij genoeg meegemaakt had.
Daar moet je het maar niet over hebben. Daar word je zo verdrietig van. Als je zo lang, 50 jaar, ergens niet over praat... kun je er dan nog wel over praten? Het is nu in ieder geval te laat om de verhalen van Ful, mijn opa, zelf te horen. En mijn moeder is dus ook nooit wat verteld.
Even kijken... Tweede Wereldoorlog Maassluis. Even kijken. Oh, WO2 Maassluis in de oorlog. WO2maassluis.nl.
Ik kom al snel op de website van Gert-Jan van der Velde, de stadshistoricus van Maassluis. Ik leer dat het opstandige Maassluis, destijds een klein stadje met zo'n 9000 inwoners, vol met Duitsers zat. En het verzet dat er gepleegd is, dus onder de neus van de bezetter gebeurde. Een van de weinige details die ik wel weet, is dat mijn opa onder Gerrit Wagner werkte. Voor de verzetskrant Het Laatste Nieuws.
WO2-maatsluizen in de oorlog. Dat is even het laatste nieuws.
Hier, het laatste nieuws. Phulps van den Burg. Verzetsnaam Erik, zich aan bij de Gideonsbende, zoals zichzelf noemde. Illegaal Nieuwsblad, het laatste nieuws was geboren. Stencilmachine nodig. Ze vermomde zich, trok een bivakmuts over hun hoofd en nam elk een wapen mee en beroofde de eigenaar van zijn stencilmachine. Gerrit was ervan overtuigd dat de beste man wist wie zijn overvallers waren. Waarschijnlijk aanvoelend van de achterliggende gedachte van de overval was hij geen reactie ondernomen. Na de oorlog is de stencilmachine trouwens keurig teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. POD. Gerrit tegen zijn zin aangesteld als hoofd van de POD en in district Vlaardingen-Westland verantwoordelijk voor het oppakken en voor de rechter brengen van allerlei oorlogsmisdadigers en collaborateurs. En dan staat er een foto en er staat onder Gerrit en zijn POD-collega's en ik herken Gerrit in het midden. Het is een tafel in een soort kantoortje, een boekenkast aan de ene kant en een witte muur met daarop een kaart van de sluis, denk ik. En daar staat opa. 100% is dit mijn opa. Ik weet eigenlijk niet of dat dan... Is dat van Gert? En zit dan... Is dat opa bij de POD?
Dus, Gerrit Wagner was aangesteld als de lokale leider van de POD. Zijn mijn opa en zijn broer Gert dan met hem meegegaan? Vanuit de redactie van het laatste nieuws naar de POD...
Hi, ik ben Lotte van Eijk en ik kom jou helpen. Soms komen we een term of een afkorting tegen waarvan je denkt... dit heb ik wel eens gehoord, maar wat betekent dat eigenlijk? Geen zorgen, dan ben ik er voor je en leg ik het haarfijn uit. De POD, dat staat dus voor Politieke Opsporingsdienst. Direct na de bevrijding werden mensen, vaak oud verzet, gevraagd om te helpen bij het opsporen en arresteren van foute elementen in de Nederlandse maatschappij. Mensen die dus tijdens de oorlog hadden samengewerkt met de Duitse bezetter. Dat waren bijvoorbeeld collaborateurs. Mensen die actief hadden meegewerkt met de vijand. Of NSB'ers. Leden van de Nationaal Socialistische Beweging. De Nederlandse partij die Hitler steunde. De POD kreeg dus de taak om die mensen op te sporen en te arresteren. Alleen, het was complete chaos net na de bevrijding. En ja, dan gaat het soms mis. De arrestaties verliepen soms verder van netjes. Er waren veel wraakgevoelens tegenover de Duitsers en de mensen die met hen samengewerkt hadden. Ook zijn er mensen opgepakt die onschuldig waren. Onder de neus van de POD zijn er veel misstanden geweest net na de bevrijding. Zonder strakke regels liep het soms uit de hand.
Wat moet ik met deze informatie? Zou mijn opa gezwegen hebben uit schaamte? Ik ga het weer met mijn moeder bespreken.
Hij heeft wel eens laten doorschemeren dat hij beslissingen genomen heeft over leven en dood van mensen. En is natuurlijk opgevoed met gij zult niet doden.
Knijter gereformeerd.
Knijter gereformeerd. En dat ook in de opvoeding naar ons toe heeft hij dat. Waren juist de geboden voor hem heel belangrijk. En of hij zelf daar beslissingen in genomen heeft. Nou ja, dat is een van de dingen wat ik eigenlijk wel heel graag wil weten. Maar die schaamte. Die zit denk ik vooral in de periode na de oorlog, waarin die...
45, 47.
Ja, waar ik helemaal niks van weet.
Wat ik kan vinden, dus ik heb natuurlijk wel een beetje research gedaan. En Gert-Jan van der Velde, de stadshistoricus van Maassluis, die schreef een artikel over het laatste nieuws, heette het blad, wat ze schreven. Dat zijn ze in... september 44 gaan doen. Daarvoor hebben ze een stencilmachine gejat.
Gejat?
Gejat. Ruitje ingeslagen, bivakmutsen gejat. En daarna na de oorlog netjes teruggegeven. Opa was onderdeel van de redactie. Krantje werd die, schreef hij onder de naam Erik. Het hoofd van die krant was de heer Wagner.
Ja, Gerrit.
En Wagner... Want die zat bij de binnenlandse strijdkrachten, die zat ook bij de ondergrondse. Die had connecties in Maassluis. En die werd opgedragen om het hoofd van de POD in Maassluis te worden. En Vlaardingen. Er zijn foto's van een groep mannen waar opa op staat. Waaronder staat POD in Maassluis. Mm-hmm. ja, ik kan me voorstellen dat hij schaamte daarvoor heeft. Wat er ook gebeurd is. Ze zeggen dat er bij de POD net zulke slechte dingen gebeurd zijn als de Duitsers deden.
Mm-hmm. Iemand vroeg, laat zij bang voor de waarheid zijn. Daarvoor staat opa te ver van mij af. Maar ik kan me ook voorstellen dat er hele negatieve verhalen uitkomen. Dat hij ook niet leuke dingen gedaan heeft. Zou je dat erg vinden?
Zou ik daar moeite mee hebben?
Nee, stel, opa heeft bij de POD toch echt besluiten genomen waardoor een NSB'er gestorven is aan de hongersdood. Of zet je dat dan ook in context van keuzes die gemaakt worden in een oorlog, kan je eigenlijk niet meer vergelijkbaar met nu?
Precies. En in die zin gaat het niet over mijn vader. Gaat het over, als je nu een boek leest en dan over de oorlog en realiseert wat mensen allemaal voor vreselijke dingen gedaan hebben. Lees je dat met interesse, maar je kunt het niet direct meer terugplaatsen in het nu.
Ja.
En dat geldt ook.
Dan distancieer je eigenlijk aan de persoon die jouw vader is en die in de oorlog was.
Ja. En dat, ja, dat klopt.
Stel, ik praat met jouw oudste zus, Lydie, die is 8 jaar ouder, dus die zal echt wel meer weten. Ik vermoed dat haar meer is verteld dan jou. Of dat zij betere herinneringen daaraan heeft.
Ja, absoluut. Dat er ook wel een periode is geweest dat zij meer met mijn vader. Dan was mijn moeder bijvoorbeeld al naar bed en zij nog niet. Dat ze dingen met mijn vader dan nog wel deed. Nog wel,
ja,
besprak.
Dat ze dan 's avonds nog een potje rummikub deden.
Nee, mijn vader deed geen spelletjes.
Handblazen.
Ik ben onderweg naar Lydie, mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Ik rijd nu in Nijmegen binnen, daar woont ze. En ze komt me zo ophalen. En ik ga er zo spreken over opa. Ik ben benieuwd, want aan de telefoon zei ze al meteen. Daar wordt nooit over gepraat, dus ik weet ook niks. Maar we zullen zien. Kijk wat zij zegt.
Dames en heren, welkom bij het station. Nijmegen, eindpunt van deze trein. Dank u bij het verlaten van het terrein naar uw eigendom. En Nijmegen is eindpunt. Die wordt allemaal.
Koos, mijn hond, is ook mee.
Ik zal hier wat water voor me neerzetten. Oh ja, fijn. Goede thee. Gewone thee, drakenthee.
Doe maar gewone thee.
Hij was een hele leuke opa hoor. Toen had hij nog beneden het magazijn en was hij aan het werk. En dan mochten de kinderen omheen spelen. In de rotzooi. En toen ik kwam, toen was dat al minder. Toen werkte hij volgens mij al niet meer. Vul, die was driftig.
Ja.
Gewoon, die was driftig. En die kon ontzettend ontploffen. Mm-hmm. En dan stond je echt wel te trillen in je schoenen. Het was ook meestal weer heel gauw over. Maar als kind weet je dat niet.
Nee, dus ik kan
het
best wel.
En dan denk je dat je wereld op zijn grondvesten schudt.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Dus, ja. En ik denk dat gewoon vanuit het trauma is geweest. Daar kon niet gepraat worden. Super emotioneel over bepaalde dingen. En af en toe klapte dat er helemaal uit.
En hoe klapte dat er dan uit?
Nou, dan werd er gehuild. Of dan was hij 's nachts wakker. Of dan weet ik dat hij ging spoken. En mijn moeder kon daar niks mee, hoor. Die kon er absoluut niets mee. En die had er ook geen invoelingsvermogen voor. Ja, nee, dat is al zo lang geleden. Dat moet nu klaar zijn.
Dat klinkt wel als oma, ja. Ja, mama zei ook dat oma ook tot in den treuren zei, zeg maar niks, want dan wordt hij verdrietig van.
Ja. Er is af en toe, met name als hij te veel gedronken had, op de zaterdagavond wel eens wat gezegd. En waarschijnlijk heb ik ook wel eens een keer een vraag gesteld waar hij dan een keer per ongeluk antwoord op gaf of zo. Echt gepraat, in de zin van dat je vragen kon stellen en dat je daar antwoorden op kreeg. Nee.
Het Verzetsmuseum heeft de term helden uit hun collectie gehaald.
Ja, dat vind ik ook. Vind de tantes helden. Zo klein als ze waren. Met de kinderwagen met de Trouw en andere krantjes liepen. En met stenguns onder een matrasje en een... nou, hallo zeg.
Ja, maar dit weet mama dus niet eens. Die zegt alleen, ja, ik weet
dat ook... Hebben de tantes nog gezegd toen de Jan van de Burgstraat geopend werd. En ze hebben ook bonnen gestolen. Die leverden hun weer aan allerlei onderduikers. Want anders hadden die mensen waar ze in huis zaten, konden niet genoeg aan eten komen.
Dus... Hebben Gert en Phil dat ook gedaan?
Met pistool in de aanslag.
En, want jij zegt, ze hebben bomkantoren overvallen met het geweer in de aanslag. Maar via wie weet je dit dan?
Dat heeft papa verteld. Dat heeft hij verteld.
Maar mama wist bijvoorbeeld helemaal niet dat Phil bij de POD had gezeten.
Ja. En dat... Ja.
Maar ik vermoed ook dat daar een stukje schaamte misschien wel komt bij Phil. Dat, want er zijn ook dingen gebeurd die niet even zuiver
op de gaten. Nee. Want ik weet ook wel dat ze betrokken zijn geweest bij het kaalscheren van moffenmeiden.
Moffenmeiden kaalscheren. Was mijn opa daarbij betrokken? De zusjes van Phil, mijn oud-tantes, die krantjes en pistolen in de kinderwagen vervoerden? Het lijkt dus inderdaad alsof er een stuk meer aan de hand was dan wat krantjes drukken en verspreiden. En al die jaren is daarover gezwegen. Al die jaren heeft dat misschien wel aan hem geknaagd. Ik realiseer me dat er nog zoveel is wat ik niet begrijp. Dat mijn familie onderdeel is van een veel groter verhaal. Dit was aflevering 1 van De Geuze. Een podcast van mij, Esa Dortmund, in samenwerking met Rijnmond. De Geuze werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de historische vereniging Maassluis en het Veefonds. Eindredactie door Michelle González en Koen van Tijn. Montage Gijs Walstra. Sounddesign en mixage Studio Faboom. Muziek Hartmoed Ewert. De explainers werden ingesproken door Lotte van Eijk. En het coverontwerp is van Fren de Bruin. Als je deze podcast interessant vindt, abonneer je dan op de pagina. Zo mis je geen van de volgende afleveringen. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten luisteren? Laat dan een review achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden.